We lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 24. Zondag 24. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En het antwoord luidt daarom dat de gerechtigheid die voor God gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alles onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord: deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Het antwoord luidt: nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover overdenken wij geen gerechtigheid buiten de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Geen gerechtigheid buiten de gerechtigheid God in Christus Jezus. Omdat wij verleden week bij vraag en antwoord 60 ook reeds betrokken hebben, vraag en antwoord 61. Daarom wilde ik nu vervolgen met zondag 24. Daar gaat het over de rechtvaardigmaking en over de goede werken. Tenminste, zo zou je het kunnen stellen. Het gaat hier niet over het onderwerp de goede werken en alleszins op de schrift gefundeerd onderwerp. De goede werken. Maar, laten wij dat bedenken, het gaat over de rechtvaardiging des zondaars en de goede werken. En dan hebben wij gehoord dat de Heidelberger dat radicaal afsnijdt. Dat hij er niets van wil weten. Dat de goede werken niet de gerechtigheid voor God en ook niet een stuk daarvan kunnen zijn. Je vraagt je wel eens af, hoe komt dat toch? Dat altijd weer deze dingen aan de orde moeten komen. Altijd maar die vraag in hoeverre de goede werken nu te maken hebben met ons bestaan en onze bestaansgrond voor God. Zijn wij dan werkelijk zo dwaas dat wij denken dat we met onze goede werken geheel of gedeeltelijk voor God kunnen verschijnen? Hoe komt dat toch? Ja. De een zegt, het is een gebrek aan ontdekking. Dat is zo ergens wel. Je zou nog veel dingen op kunnen noemen. De mens is geschapen in de goede werken in het paradijs. Dat was als een vanzelfsprekendheid. Dat zijn hele wezen erop gericht was om God te eren. En om voor God te leven. En of dat je dat nou zo moet omschrijven als dat de mens in een soort loondienst stond in het paradijs, dat lijkt me wat te ver gaan. Vooral omdat de mens in de schepping als schepsel zo geschapen werd. Het hoorde bij de schepping. Je kunt ook eigenlijk niet lezen dat de Heere apart, nadat hij de mens geschapen heeft, apart nog eens een verbond gaat oprichten met die mens, waarin hij door zekere verdiensten iets zou verwerven. Ik weet wel, dat is wel de gebruikelijke dogmatische voorstelling. En daar wil ik ook niet direct aan tornen. Maar ik wil wel de gedachte verre van ons doen, alsof de mens in een soort knechtgestalte, een soort slavengestalte, met ploeteren en slaven moest voldoen aan Gods wil om zo nog grotere heerlijkheid te bereiken. Want zo is het niet. Nee, de mens was er geheel op aangelegd om te doen wat de Heere wilde. Het was nou niet direct een opgave om dat te doen die zwaar was. Nee. Wel geeft de Heere hem de mogelijkheid om zich blijvend uit te spreken voor God in de liefde. Het blijvend erkennen, de Heere is God en wij zijn zijn schepselen. En door dat te blijven betonen, kon de mens waarschijnlijk tot nog groter heerlijkheid gebracht worden, gezien de boom des levens. Die mens was daarop aangelegd. Daarom heb ik wel eens gedacht, zou dat de achtergrond zijn? Dat altijd weer de mens naar voren probeert te komen met zijn werken. Omdat dat eenmaal zijn natuurlijk milieu is geweest om te doen wat God behaagde. En dat dat als het ware, zoals wel eens gezegd is, in zijn bloed zit, om toch enige of alle grond te vinden in de werken. Nou moet je bij dat woordje werken niet alleen en uitsluitend denken aan wereldgrote gebeurtenissen en daden. Nee, je moet dat tot in de allerkleinste dingen zien. En je kan dat ook betrekken op de praktijk van het leven. Een vader, een moeder, een kind. Een arbeider, een mens die zo door het leven gaat en die doet wat hij moet doen. En als hij dat dan doet, dan is een mens in de wereld van mening, tenminste dat zegt hij. Ik zou niet weten waar ik bang voor moet zijn, want ik heb toch gedaan wat ik doen moest. Ik heb ieder het zijne gegeven. Ik ben goed voor vrouwen en kinderen geweest. Nou ja, volmaakt is niemand. In de kerk, laten we zeggen de protestante kerk, in de Romeinse kerk ligt het natuurlijk wat anders. In de protestante kerk weet iedereen wel dat hij met de werken de hemel niet meer kan verdienen. Dus de duivel die als een engel des licht rondgaat, die zoekt een andere uitlaatklep. Om toch op datzelfde stramien voor te borduren. Nou ja, dan durven wij niet te praten over onze werken. Hoewel we ontzettend verwaand en hoogmoedig kunnen zijn als we iemand hebben geholpen en we hebben wat goeds gedaan. Maar in ieder geval uitwendig laten we dat zo niet blijken en zeggen we, als we alles gedaan hebben wat we moeten doen, dan moeten we nog maar zeggen dat we onnutte dienstknechten zijn. We hebben alleen maar gedaan hetgeen we schuldig waren te doen. God staat dus niet bij ons in de schuld, maar wij staan bij God in de schuld. En toch, de wortelen van ons bestaan, die komen ook daarin bloot. Want wij praten dan niet zozeer over die grote werken van mensenliefde en liefde tot God, maar die engel des lichts probeert ons te overtuigen dat wij toch wel wat moeten hebben om bij God te kunnen bestaan. Iets van onszelf. En dat wij toch wel wat moeten hebben om genadedeelachtig te worden. Want dat krijg je niet zomaar. En dan heette dat natuurlijk geen goede werken. Maar dan heette dat ons bidwerk. Dan heet dat ons zoeken van de Heere. Dan heet dat ons kloppen op de deur van de hemel. Dan heet dat ons opendoen van hem die aan de deur staat en klopt. Dan heet dat onze tranen, onze benauwenissen en alles wat wij zo denken meegemaakt te hebben. Kijk, zo gaat die Satan als een engel des lichts rond, al is het dan in een iets gewijzigde vorm, om ons toch iets in handen te geven, dat al zijn die zuchten dan zogezegd onze gerechtigheid niet, maar je krijgt die gerechtigheid toch niet als je niet zucht. En die genade, daar moet je toch wel wat voor gedaan hebben. En ja, dan zegt men, ja, dat is natuurlijk wel genade, maar wij moeten dat toch doen. Tuurlijk, het is wel genade, zegt men, maar wij moeten dat toch doen. Gaat toch niet buiten een mens om. En een mens zal toch dit moeten weten en een mens zal dat moeten weten. Nou, kun je ervan uitgaan, op, bij voorbaat, dat de mensen in gekankerde vrees en afkeer en zelfs benauwdheid heeft voor de genade. Dat komt hem zo onwaarschijnlijk voor. Genade. Zo onaanvaardbaar. Dat kan hij zich op aarde nog enigszins indenken dat de koningin gratie bewijst. Maar dat God genade zou bewijzen, nee. Het is totaal onaannemelijk voor het menselijk denken. Dat roept zo ontzettend veel weerstand op. En dat niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Denk aan Ismaël en Isaac. Sion. En Agar, een berg in Arabië. De strijd die er is, niet alleen tussen twee partijen, tussen twee mensen, tussen twee geslachten, maar de strijd in de mens zelf. In die ene mens. Waar Ismaël en Isaac, Hagar en Sara in worsteling zijn om de overwinning te behalen. Ik zei, het is ten eenenmale onaannemelijk, want al die mensen die zo makkelijk over zalig worden spreken, van je neemt dat maar aan en je gelooft dat maar. Je moet niet denken dat die mensen ook inderdaad steunen op de genade. En hopen op de genade. Oh nee. Was dat nog maar waar? Dat is het vreemde van die situatie. Men zegt wel, ja, je moet erop vertrouwen. En als ik dat niet wist, nou, als ik dat niet wist, dan zou... mensen nog wat doen, dan stort mijn hele wereld in elkaar. Maar het is niet echt het vertrouwen op de genade. In werkelijkheid zijn we eigenlijk allemaal zulke brave, goede, gelovige mensen. Dat we ons niet in kunnen denken dat God ons niet zal accepteren. Want als dat in elkaar stort, mijn godsdienst, mijn werken, dan zou ik me geen raad weten. Want dan werd ik ook geconfronteerd met de vraag, geloof jij nou in een genadig God? Zoals die tollenaar al verleden week van gesproken hebben. Geloof je dat nou? En dan zou hij moeten zeggen, nee, dat kan ik niet geloven. Je kan wel in de genade God geloven, als je er nog wat bij hebt. Begrijp je? Als je er nog wat bij hebt in jezelf. Dat je nog wat ervaringen op kunt sommen. En wat belevenis en wat geloof. En wat hoop en wat liefde. Dan kun je wel in de genade God geloven. Maar dan is dat niet nog die genade en ontferming God over de goddeloze. Dan is eigenlijk de genade God over, nou ja, weliswaar een zwak schepsel en niet een volmaakt schepsel, maar toch een zeer gelovig en vertrouwend schepsel. Hè? Die toch ondanks alles altijd de naaste heeft om God een plaats in zijn leven te geven. En om te vertrouwen dat alles in orde is. Dat is me toch een toestand. Wat kan iets toch totaal in nevelen worden gehuld? Want misschien heb je altijd gedacht als je de mensen, ik bedoel nou heus niet over anderen te praten, maar zoals men dat dan noemt, dat voorwerpelijk oppervlakkige, weet je wel, van het is vanzelfsprekend in orde, we gaan naar de kerk, we gaan aan het avondmaal, we gaan naar de hemel, het is allemaal in orde. Dan heb je misschien wel eens gedacht dat die mensen toch wel op de genade rekenen te vergeefs. Nee, ze rekenen niet op de genade. Rekenen ze juist niet op, dat lijkt maar zo. Want het zijn allemaal nog de eigen werken, de eigen gerechtigheid, het eigen gelovig zijn enzovoort. Daarom die strijd, dat is nou een altijd doorgaande strijd in de boezem van Gods kerk en ook in het hart van de enkeling. Altijd een strijd. Je kunt er je afmaken en zeggen, nou, tegenwoordig zijn de mensen zo vroom niet meer. En tegenwoordig dan, nou ja, dan zijn er al niet zoveel goede werken. Dus daar zou ik me nou zo druk maar niet over maken. Vergis je niet. Vergis je niet. Want al laten mensen een heleboel wettische dingen varen misschien. Hè, waar die vroeger heel veel kwaad in zag. Hè, ik noem maar wat. Hij durft nou met de fiets naar de auto, naar de kerk te gaan. Of met de auto desnoods. En hij heeft wel ook andere dingen waar hij vroeger heel anders over dacht. Hè, dat kan betrekking hebben over, op zijn zwarte gewaad. En dat is nou blauw geworden of grijs. Enzovoort. Maar het wil niet zeggen dat daarmee principieel de zaak voor ons veranderd is. Het kan heel best zijn dat die hele structuur van ons denken toch ten eenenmale doorvlochten is van... Dat ben ik. Hoe komt dat nou uit, vrienden? Hoe merk je dat nou? Dan moet je maar eens in het leven kijken, misschien dat je zegt, ja, daar heb ik ook enigszins kennis aan. Moet je kijken, als nou een mens, als nou naar omstandigheden, zoals men dat noemt, redelijk gaat. En hij wordt niet gekweld door allerlei dwaze, zotte dingen. Hij wordt niet gekweld door allerlei dwaze, verkeerde begeerten. Hij wordt niet gekweld doordat hij in de kerk altijd zit te slapen, maar dat hij goed mag luisteren. En hij mag er zo nog wel eens bijvallen dat hij zegt, nou, dat vond ik toch wel een mooie preek. En daar zat wel wat in. Je moet eens kijken hoe de hemel dan opgeklaard is. Ja, want ja. Of net als die man die zei tegen me, het was een zeer rechtzinnig man. Hij zegt, ja, kijk als ik nou op mijn werk loop en ik hoor die mensen vloeken. En ik doe dat niet. Dan kan ik daaruit toch wel opmaken dat het met mij toch anders is. Dat ik toch een ander mens ben. De naam van de Heer Jezus noemt die geen eens. Zie je? Zie je, oh, en als het nou zo gaat, het gaat goed in ons leven, zeg maar, dan is de hemel ook goed en God is ook goed. En we hebben de gedachte, kom best meevallen. God geeft het me hier al zo goed in de kerk en soms thuis. En onder het lezen. Dat ik heb het idee dat ik het straks toch ook wel goed zal krijgen. De ene is er wat beschroomder in dan de ander. Toch leeft dat bij een mens. Want dan moet je kijken als het andersom is. Als het andersom is. Oh, dan doet hij opeens 10 stappen terug. Hij begint overal aan te twijfelen. Zou het wel waar geweest zijn? Zou wel dit, zou wel dat. En als hij dan wakker wordt 's morgens, dan kan dat al benauwen. En als hij naar de kerk gaat, dan kan het al een pak op je rug zijn. Want wie ben jij nou? Wat ben jij nou voor een zondaar, voor een goddeloos mens? En als een ander tegen je zegt, ja, maar het is toch ook wel eens anders geweest. Ja, kon ik nou maar geloven dat dat waar geweest is. Dat dat echt geweest is. Dan zou ik nou niet zo benauwd hebben. Maar ja, hoe weet ik dat nou echt geweest is en geen inbeelding? Hoe weet ik dat het van God geweest is en niet van de duivel? Nou moet je eens opletten. Nou zijn we bezig om het probleem te verschuiven. Stel nou voor dat je dat wel wist. kun je dan op grond daarvan sterven? Kun je dan zeggen, nou, ik ben toen zo blij geweest en toen zo verdriet, of toen zo verdrietig geweest en dat is van God geweest. En als God begonnen is, dan zal het ook volledig worden. Kan dat nou de grond zijn om voor God te kunnen bestaan? Dan voel je ergens. We moeten nog verder achteruit. We hoeven nooit te miskennen wat de Heere gedaan heeft. Daar gaat het niet om. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Maar als het gaat over de grond van mijn zaligheid, dan moet ik die laatste stap ook nog achteruit doen. En voor God bekennen en beleiden dat ik een goddeloos zondaar ben. En vragen of dat hij zo een als ik ben, alsjeblieft genadig wil zijn. Uit louter en vrije goedheid, alleen in de Zoon zijner liefde. Dat is de weg. Maar begrijp je wat ik bedoel? Het komt zo in de praktijk van ons leven uit. Dat wij met al onze mooie verhalen, daar ben ik van verlost en daar heb ik geen last meer van. En dit en dat, dan net wat we het zitten vertellen, zitten we alweer tot ons, over onze oren in onze eigen gronden. In het verbroken verbond der werken. Daarom is nodig de rechte prediking van het woord van God en van zijn heilige wet. Niet naar de letter, maar naar de geest. Om ons aan de ene kant altijd weer te laten bemerken, het is niks met mij. En het was niks met mij ook. Om altijd weer alleen te leren steunen op die gerechtigheid die alleen voor God geldt. Nou, die Heidelberger, die weet wel een klein beetje wat er in het leven te koop is. En dan komt hij zo verbaasd, hè, alsof hij zeggen wil, nou, ik begrijp er helemaal niks van wat. Want de Roomse kerk is toch heel anders. En de Roomse kerk, die leeft niet alleen buiten de muren, maar die leeft ook in ons hart. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God en de stuk daarvan zijn? Je zou je afvragen, man, ben jij nou een christen dat je zoiets vraagt? Ja, nou, zo is het juist met een christen. Want vooral een christen, daar gaat het hier natuurlijk over. Het gaat niet zomaar over de wereld. Want van de goede werken, daar geldt van dat ze moeten uit het geloof naar de wet van God en tot eer van God en niet gegrond zijn op menselijk goeddunken. Dus dat valt gelijk al helemaal weg. De wereld denkt er anders over, hoor. Die denkt dat ze met de goede werken het opperwezen wel kunnen bevredigen. Maar dat laten we nu even buiten beschouwing. Het gaat hier over die mensen die beleden hebben. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en in sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Dat is juist de spits. Dat is het kernachtige dat je zegt. Nou, moeten wij daar nou nog over praten, hè? Wij die tevoren in Christus geloofd hebben en gehoopt hebben, moeten wij dat nou altijd maar weer horen? Ja, maar dan komen wij ook op het vlak waarop de gelaten brief geschreven is. Wie heeft u betoverd, o gij uitzinnige Galatiërs, daar gij met de geest begonnen zijt, eindigt gij nu met het vlees? Waar ook gelovigen. Toch waren ze een eind van pad afgeraakt. Heeft apostel Paulus dan zo'n hekel aan goede werken? Helemaal niet. Maar dan moeten het ook goede werken zijn. De werken van Christus Jezus. De werken van de wijnstok. Maar ze moeten niet op de een of andere manier in de gerechtigheid die voor God geldt worden ingevlochten. Dat kan nooit. En daarom, al klinkt het hier zo alsof je zeggen wil, man, moet je nou weer bij het ABC gaan beginnen, dat de gehele wereld en ook de christelijke wereld verdoemelijk ligt voor God. Moet je daar nou weer aan gaan? Ja. Dat hebben wij altijd weer nodig. De een mag er wat meer licht in hebben dan de ander. De een mag wat verder geleid zijn daarin dan de ander. Maar toch hebben we het altijd weer nodig. Dat blijkt als je de kinderen dit hier ook hoort praten. Als ze een slechte dag hebben. Als ze een slecht jaar hebben. Naar de geest dan. Oh, dan staat de hele hemel op losse schroeven. Het hele fundament lijkt te wankelen. Ja. En dat er geen oog is dat de Heer op betere fundamenten de zaligheid van zijn kerk heeft vastgehecht. Nee. Nou, hoe meer we daar nou in geoefend worden, hoe minder gooi je die dingen door elkaar. Want dan ga je ook iets van leren. Het kan wel eens naar zijn, het is bij ons eigenlijk altijd even naar. Het kan wel eens zwaar zijn, het is bij ons altijd zwaar. Maar dat je wat meer mag gaan separeren tussen ons eigen vleeselijk woelen, met ons bidden, lezen, kerk gaan praten en noem maar op, en met die troon van God die op recht en waarheid bang staat. Als op ons ritter steunpilaar. En dat wil de Heidelbergen steeds benadrukken. Waarom? Waarom tellen nou die goede werken geen eens mee? Als het gaat om de gerechtigheid die voor God geldt. Daarom zegt hij. Omdat de gerechtigheid die voor God gericht bestaan kan. Gans. Volkomen en der wet God in alle stukken gelijkvormig zijn moet. Dus die man die stelt dan met één. Er zijn wel goede werken. Dat is waar. Die goede werken, die heeft Christus gedaan. Die goede werken, die wellen vervolgens op uit de wijnstok. Ze komen uit Christus voort. Hij heeft ze voorbereid opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het is dus allemaal goed en best. Maar als het puntje bij het paaltje komt. Als wij met onze besmette handen en met die werken bij God komen, dan is het tekort. Ja, we hebben het nou niet over de goede werken van een mens die nergens van weet. Het gaat nou om de goede werken van een getrooste zondaar. Nou, dat is toch een ander mens, hè? Zegt men, een veranderd mens. Dat is toch een mens die zijn vrucht heeft nu tot heiligmaking. Ja. En als die mens nou met die werken van Christus, voor zover ze in zijn leven gestalte hebben gekregen, bij God komt, dan kan die niet staan. Daarom kan God hem niet rechtvaardigen. Want hij is alleen gerechtvaardigd als een goddeloze zondaar. Die niets had. En nou is het gemeen om achteraf nog eens te gaan proberen. Om er toch nog wat om van een ander mooi weer te spelen. In die zin waar we dan de Heere vriendelijk voor moeten danken. Als er nog iets goeds is in ons leven. Als er nog iets openbaar mag komen van de gestalte van Christus. Als er iets mag openbaar komen van de liefde tot God en tot de naaste, waar wij totaal niets van hebben, wij zelf. En om dan die werken van Christus, die notabene nog bezoedeld worden in ons leven, Want zo gauw ze in ons zielenleven indalen, worden ze gelijk besmet en besmeurd. Want dan is er maar één gedachte soms nodig om het helemaal op losse schroeven te zetten. Een gedachte van zelfvoldaanheid, zelfvoldoening, hoogmoed, eigen eer. Ik kan meestal nog niet eens achter mijn kies houden als ik iets goeds gedaan heb. Dat moet een ander ook nog weten. Nou, met die werken die van Christus zo goed en gaaf zijn. Die door hem worden uitgedeeld, waarna ik ze nog besmet. En met mijn vlees bezoedel. Die zou ik dan terug willen brengen naar de gerechtigheid. Kom nou, dat kan toch niet. Dat kan toch niet. En ik spreek er misschien een beetje makkelijk over, maar dat is dan misschien de aard van deze. Maar dan zou ik zeggen, laten we die gedachte toch regelrecht, resoluut loslaten. Dat is toch gemeen. Als je zo arm bent. Als ik weet niet wat en je krijgt een patiënte. Om dan net te doen alsof jij zo rijk bent. En of jij dat verdient hebt. En of jij zo hard gewerkt hebt. En er was niks meer te betalen. Er was geen redden meer aan. Op geen enkele wijze. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken. Dat we al onder het vonnis des doods liggen. En dat er geen vreemde God voor onze ogen was. En de weg des vredes hebben we niet gekend. Wat wilden wij dan? Nee. Nee, dat mag niet. De gerechtigheid die voor Gods strenge recht geding bestaan kan. Die moet volkomen. En de wet Gods in alle stukken gelijkvorm zijn. Dan hou je maar één over en dat is Christus. Dat is Christus alleen. Die is beloond naar verdiensten. Die heeft wat verdiend. Die heeft in alle goede werken gewandeld. Van ganser harte, van ganser gemoede en met alle krachten. Die was niet van deze wereld. Wij zijn wel van deze wereld. En alleen door Gods genadige, verkiezende liefde geldt van die ellendige dat ze ook niet van de wereld zijn, maar anders. Dan ontdek je wel in je leven dat je zegt, ik ben één stuk wereld. Nou, wat wou nou een mens dan praten over een stuk van de gerechtigheid of helemaal. Het komt helemaal nog niet in aanmerking tot in het, nog voor geen grammetje. Het moet naar de wet zijn, volkomen en volmaakt, liefde tot God en liefde tot de naaste. Het moet een levend dankoffer zijn, altijd voor God. En, nou ja, nou kan het wel zo zijn als je denkt, de buurman die zit te tobben, hè? Met zijn wiel of aan zijn auto of weet je wat. Dat je denkt, ja laat ik maar net de andere kant uitkijken. Want ik heb toch weinig zin om vuile handen te maken. En dat is dan nog maar een heel simpel. Uitwendig. Maar er kunnen ook dingen zijn van een medebroeder of zuster. Dat je denkt, nou laat ik maar even wachten met mezelf aan te bieden. Of om die man wat te geven. Want kijk, ik dacht zo dat hij dat wel beter kon doen. En de kans is groot dat hij dat wel doen zal. Draai ik mij gedruid. En als ik dan tenslotte voor het blok kom te staan en ik denk, nou ja, ja, daar zit niks anders op, laat ik het dan maar doen. Met een heel vroom gezicht, van harte gedaan, maar ik doe het met bloedend hart. Wat moet je nou met zoiets bij God beginnen? Dat kan toch niet. Hoe kan nou zo'n liefhebber van zichzelf, zo'n egoïst, zo'n vrek, hoe kan die nou bij God terecht? Onmogelijk. En dat wil de wet. Want de wet is maar niet een letter. De wet is Gods wilsbeschikking. Wat God naar zijn innerst wezen wil. Een schepsel dat hem lief. En een schepsel dat de andere schepselen lief heeft. Geheel en al. Omdat dat betamelijk is. Omdat God ons zo geschapen had. Nou, de Heer kan niets van ons gebruiken. Onze krokodillentranen ook niet. Niks ervan. En ik geef u de verzekering dat een zondaar die zal daar ook niet op rekenen. Want die wordt toch als een haat, als een uitgebrande haat. Waar geen vinkeltje meer in te vinden is. Zo leert hij zichzelf kennen voor de Heer. En dan zal hij zeggen in zijn eigen leven, oh, mijn gerechtigheid is alleen de gerechtigheid van Christus. Mijn vastigheid ligt alleen in het fundament van zijn eeuwige soevereine liefde. En als er misschien ooit één traantje geweest is, ja, het zal ook wel een beetje zwart geworden zijn. Want als het over ons gezicht rolt, dan wordt het wel zwart. Als er ooit één zucht in waarheid nou is zuiver tot de levende God, nou dan heb ik er pas nog deel aan. Want dan heb ik het eerlijk gekregen. Want ik heb alleen maar eens gezucht als het me niet zo goed ging als dat ik graag wilde dat het gaan zou. Dus als er nog wat anders geweest is, dan is enkel genade. Kijk. Deze scherpe onderwijzing is als een zijs. Als een zijs. En die maait al die halmen gelijkelijk af en onkruid en wat er in het tussen staat. Als die zijs erover gegaan is, is het een stoppelig land. Een afgesneden zaak. De Heer zal ook een afgesneden zaak doen op de aarde. Ik haal dit misschien even buiten zijn verband aan. Maar een afgesneden zaak, dat zijn die stoppels. Waar niks in is. Waar de meest arme en de meest rijke elkaar ontmoeten. Waar de meest geoefende en de minder geoefende allemaal voor het blok komen te staan. Waarin de een zich niet hoeft te verontwaardigen dat hij iets meer te betekenen heeft dan de ander. Want samen gaat de zijst erover en het is gelijk. Ja, en dan is het alleen ook maar goed, eigenlijk. Want dan leert hij verstaan, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Daarom, ik heb het vaak meerdere malen in mijn eigen leven meegemaakt en ik heb het ook vaak geconstateerd onder de mensenkinderen. Wat? En daar word ik altijd een beetje verdrietig van. Kun je dat indenken? Ik word er altijd zo verdrietig van als het een en ander bij ons in elkaar stort, dat we dan gelijk zo radeloos zijn en de wanhoop nabij. Dan zeg ik, nee vrienden, zo moet het niet. Nee. Blijf nou zo verdommelijk en zo verloren als je bent. Blijf daar nou eens staan. Dan wordt ons toch heden verkondigd dat er een levende zaligmaker in de hemel is aan de rechterhand van de Vader. Voel je niet dat daarin uitkomt dat we eigenlijk over het algemeen veel te rijk waren? We waren eigenlijk veel te rijk met onze ervaringen, met ons geloof en met alles waarin we zo bezig waren. En nou bij de eerste, de beste storm die opsteekt, nou ligt alles aan duigen. En ja, hoe hebt gij geen geloof? Maar de Heer Jezus zegt, Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. Ja. En ik denk dat het voor de duivel een akelig gehoor is en dat het voor God en de engelen een aangenaam gehoor is als zo'n kaal geplukte kip. Dat zijn we dan meestal wel, weet je wel, want ja, hoewel, vergeet niet hoor, als er maar een klein veertje weer komt groeien, dan groeien wij alweer mee. Maar laten we nou even dat moment nemen, dat hij er als zo'n kaal geplukte kippen, dan is muziek voor God en de engelen, als u zegt, ik betrouw alleen op u, Heere, zo verdoemelijk als ik hierbij zit. Ach, ga niet in het gericht met uw knecht, want ik kan niet bestaan. Maar bij u is vergeving, dat geloof ik, Heere, tegen alles in. Ook tegen mijn eigen verdorven verstand, want dat zegt dat er bij u geen vergeving is. Wat is het toch een vreemde gerechtigheid? Zou het zo komen, dat het een vreemde gerechtigheid noemt Luther het? Moet je natuurlijk niet verkeerd uitleggen, je hebt mensen die halen overal wat verkeerd uit. Dat moet je niet doen. Maar hij bedoelde, we hebben er nog niet één centje aan bijgedragen aan die gerechtigheid. Zou het daarom komen? Dat we er zo vreemd tegenaan kijken. En dat het zo onaannemelijk is. Buiten het waarachtig geloof is het onaannemelijk. Het is niet aan te nemen. Het is zo gesteend aan al onze eigenwaarde. Al onze betekenis. Dat ja. Het zal van armoe zo moeten. Ja. Het is oude Hagen wel eens zei. Ome Gijs, toen ik eens een keer aan hem vroeg. Ja joh, maar er is toch geen andere weg dan alleen het uit genade alleen. Toen zei hij, ja als het niet anders kan. Als die anders kan, denk ik ja. Ja, zo ligt het nou bij een mens. Als die anders kan. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dat is bij ons meestal, ik wou vluchten, maar ik kan nog hier en daar heen. Ik heb toch nog wel wat. Maar de Heer spet de zaak zo in, dat vroeg of laat, dan kan die nergens meer heen. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naam. Die heerlijk is. Ach, lieve vader, laat me nu eens zinken, hopen, betrouwen op het werk van uw lieve zoon. Want het is voor de vader ook heel wat, dat wantrouwen van ons mensen, dat altijd proberen nog wat anders een steentje bij het fundament aan te voegen, terwijl de vader gezegd heeft dat hij een volkomen welbehagen heeft. In het werk van die zoon van zijn eeuwige liefde is het een strijd die wij ook tegen hem voeren. Al is het misschien niet bewust wie de zoon eert, die zal ook door de vader geëerd zijn. Want de vader heeft de zoon lief en de vader heeft lief met een eeuwige liefde. O, dat we dan hoe langer, hoe meer, op dat ene fundament onze gerechtigheid mogen zinken. Niet zoekende daarbuiten. Want dan kun je ook niet aan het avondmaal. Nee, dat kan niet. Als je nou nog wat moet hebben van jezelf. Ja, ik weet wel, we zitten vol met bedenkingen. Dat kan ik je zo wel zeggen wat iedereen daar nou van denkt, van zo'n uitspraak. Hij denkt, ja, nou, daar heb ik nou weer. Maar, ja, maar dat komt omdat je het niet vat. Of je wil het niet vatten. Het stuit je tegen de borst. Want het is inderdaad zo. In de beleving. En in de bevinding. Als we op ons plaats zijn in onze bank en de tafel des Heeren staat. Toe, Gary. Wat moet je daar dan brengen? Een goede week? Een half goede week van voorbereiding? Of kom je daaraan als een zondaar? Een blote zondaar? Die begeert versterkt te worden. Doe een teken mij ten goede. Dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. En dat teken geeft God dan. Ja. Je zal merken, altijd gaat de strijd in de kerk in principe over deze dingen. Ook 400 jaar na de reformatie, het gaat over deze dingen. Dat is het spanningsveld. Altijd weer. Omdat het uit genade zalig worden nou eenmaal een onaannemelijke zaak is voor alle vlees. Als wij maar mogen leren, het vlees is u niet nut. Het vlees kan wel nog zo vroom gaan praten, maar het zal het koninkrijk niet beërven. Die naar dat vlees luistert en daar zijn vleeselijke godsdienst opbouwt, die vergaat. Maar die door de geest leeft, die zal leven. Die zal niet beschaamd uitkomen, want dienstvertrouwen zal toegespitst worden alleen op het enige fundament. En daar komt nog bij dat ook onze beste werken in het leven alle onvolkomen met zonde bevlekt zijn. Dat is de tegenkanting. Het moet volkomen zijn, maar het is onvolkomen. Het is met zonde bevlekt. Nou, daar hoeven we daar niet verder meer over te praten. We hoeven niet over te praten, hè. Dat is duidelijk genoeg. Hoe? Kijk je nou eens verbaasd zijn. Staat toch dit in de Bijbel? Een beker koud water in de naam eens discipels. En ik was in de gevangenis en je hebt me bezocht. Ik was hongerig en je hebt me te eten gegeven. Ik was dorstig en jij gaf me te drinken. Ik was naakt, je hebt me gekleed. Staat toch allemaal in de Bijbel? De hele Bijbel staat toch vol dat de Heer een beloner is. Dergene die hem zoeken. En dat de Heere zelfs in dit leven al begint met de beloning. Dat kun je toch merken. Dat hij het mensdom bezoekt met zijn zegen en met zijn strenge tucht. En dat een mens klap op klap krijgt, die krijgt hij toch maar niet voor niks. Die krijgt hij toch vanwege de zonde. En als hij mag leven zoals het betamelijk is. Dan krijgt hij toch God zegen. De zonde draagt toch vaak al de straf met zich mee. Voor ziel en lichaam. Alles staat toch vol van beloning. Dat God vergeldt de rechtvaardige en de goddeloze. Is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Het was toch een grote zonde toen de Israëlieten dachten in de dagen van Maleachi. Och, de Heere merkt het toch niet op. Het is hem allemaal om het even. Wat je ook doet. Of je nou goddeloos doet of niet goddeloos, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Zo weet de mens heel wat bij te brengen. Vandaar dat hij zo verbaasd is. Wat? Verdient het dan helemaal niet? Die goede werk, die God, en dat is toch duidelijk in de Bijbel, in dit en in het toekomende leven wil belonen. En dan staat er zo kort. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Beloning niet uit verdiensten. Wat wil dat zeggen? Dat wij niks gedaan hebben. Wat? Nee, dat wij niks gedaan hebben. Dan moet je de zaak eens concreet nemen. Als er nou staat, deze beloning geschiet niet uit verdiensten, dan hebben we niks verdiend. Dan hebben we niet gewerkt, zoals betaald. Ja, maar mens, dat kan, dan loop je toch aan alle kanten pas. Want als er dan een beloning is, dat woordje beloning, dat zegt het toch al? Al was het werk dan niet volmaakt en al was het werk dan toch niet af. Maar het is toch werk geweest? En dat beloont God toch? Nee. Nee, wij krijgen geen loon uit verdiensten. We hebben niet voor God gewerkt. Ondanks dat we het zo fijn vinden met bevestiging, Gods medewerkers, medebouwlieden. We staan voor de zaak en al die mooie uitdrukkingen meer. Of staan we nog voor de zaak en zouden wij er ook alles nog voor over hebben, zoals vroeger? Oh, als die godsdienstige stukken leest, je wil erachter komen als je bij je eigen nog niet genoeg hebt, wat nou betekent om door de werken nog zalig te worden, dan moet je godsdienstige krant nemen. Je staat van voor tot achter de vol mee. Staan wij ook nog voor de zaak, las ik onlangs nog. Hebben wij dat er nou, is het nou werkelijk zo met ons? Ik denk, kerel, schiet alsjeblieft op met je leugens. Je bent er gewoon elkaar aan het ophitsen en iets wijs maken. Ja, ik noem helemaal geen namen, want dat vergeet ik toch allemaal weer. Hoor. Maar dat is toch een bedrog eigenlijk, als je er goed over nadenkt. En men praat net zo makkelijk over genade. Hè? En over Gods verkiezing en over de Heer Jezus Christus. En ondertussen zitten ze elkaar op te vijzelen. Staan wij er nou nog voor? En hebben wij het er nou nog voor over? Nee hoor. We hebben niks er voor over gehad. En nog niet. Mens blijft veel liever uitslapen dan dat hij naar de kerk gaat. Dat kan ik begrijpen. Dat kan ik begrijpen. Mens gaat veel liever toch een eindje fietsen als het mooi weer is dan dat hij naar de kerk gaat. Ik vind het maar gek om naar de kerk te gaan. Ja, je kunt zeggen, ja, maar de Heer die wil, ja, de Heer wil dat wel. Maar wij willen het niet. Wij willen het niet. Wat moeten wij nou beloond worden? De Bijbel staat vol over beloning. Van goed en kwaad. God tekent alles op. We worden geoordeeld naar de werken, hetgeen het lichaam geschiet is. Zij goed of het zij kwaad. Nou, de Heidelberger geeft er hier een radicale streep door. Hij zegt, uit genade. Er is er maar één die wat verdiend heeft, dat is Christus. Die heeft wat verdiend. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, hele rechtvaardig maken. Daar komen wij niet in aanmerking voor. Als je af en toe nog eens een boodschapje voor iemand mag doen, of je denkt, nou dat doe ik, hè. Even, gooi het maar zo gauw mogelijk in de prullenmand, want je bent een hoogmoedige vlerk. Ik, ja, ik. Maar het is zo gek als een mens nog maar een krantje kan meesjouwen of uitdelen of dit of dat, dan heeft hij daar al een zekere waardering in. Niks aan de hand hoor, deze beloning schiet niet uit verdiensten, er is er maar één die verdiend heeft, dat is Christus. Die heeft wat verdiend. Die heeft de zaligheid voor zijn kerk verdiend. Die heeft Gods deugden op het hoogst verheerlijkt en groot gemaakt. Ja, maar wij, nou, dan beloont de Heer uit genade de werken van Christus, ondanks het feit dat wij ze bezoedeld hebben, dat wij er met ons vlees tussen zaten te wringen. En dat door al die goede werken van Christus die hij verworven heeft, overal die vingerafdrukken van de dieven staan, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ondanks dat, zegt de Heer, nou uit genade zal ik belonen. Daarom zullen ze ook zeggen, Heere, waarde weten wij niets van. Nooit. Leverik, nou ja, voor zover je dit aan één van mijn minste gedaden, heb je dat aan mij gedaan. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Daar is mee uit. Weet u mee eens, hartelijk? Mag ik zeggen, ja, heren, zo is het. Er is niks meer te verdienen. Ik heb de dood al lang verdiend. Maar uw verdienste is wonderbaar. Nou, daar komt de aap nog één keer uit de mouw. En dan zegt hij, maak deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen. Zeggen de dominees ook vaak, als hij ze nou zo eens aan de jas trekt. Hè. En je zegt, joh, wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Wat bedoel jij nou met zo'n uitspraak? Ik heb het al eens gedaan. Je krijgt van die mooie stukken, net als van een onbekeerd mens die zo goed, dat hij zo goed kan bidden, weet je wel. Oh, de onbekeerde mensen bidden, bidden. Juist, jullie moeten extra veel bidden. Vraag het toch om, roep het toch om, doe toch dit, doe toch dat, nou kan het nog. Nog staat de heiland klaar. Als je dan zo naar een, ik noem nou maar een paar van die dingetjes, als je dan naar een van die dingen vraagt, dan zegt ja, maar ja, je moet zo uitkijken, want de mens is zo gauw zorgeloos, zo lijdelijk, hè. Zo lijdelijk, en dat die God water maar over God zakken laat lopen. Kijk, en dat moet niet, dus ik weet het wel, zegt men er dan bij, ik weet het wel, wij kunnen niks. En we willen ook niks. Maar ja, om de goede mensen, om die een klein beetje in het toom te houden, doen we er dan ook nog een klusje door van ons eigen, wat wij dan moeten doen. Maar dat is niet recht. Dat is niet recht. Maak deze leer niet zorgeloos en goddeloos mensen. De mensen zijn er allemaal zo verschrikkelijk bang van de leer van genade. Ik weet wel, er wordt overal misbruik van gemaakt, van alles. Maar dan moet je de leer niet schuld van geven. Dan moet je jezelf de schuld van geven. Ik weet het heus wel. Die antinomiaan, die hoef je heus niet ver buiten de deur te zoeken, hoor. Die zit, als hij even de kans krijgt, zo bij ons op de troon. Zulke ellendige schepselen zijn we. Dat we dan ook meedoen. Komt er voor God volk, zei die man, op geen pond ronden op aan. Alsof het niks betekende. Ja, maar zo is het niet. Weet je, ik wil er kort iets van zeggen. Deze leer maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Wij zijn zorgeloze en goddeloze mensen. Wat zijn we? Dat hoeven we niet te worden. En omdat we het zijn, kunnen we ook de rechte leer daar nog voor gebruiken om voor ons kerkje te spannen. Maar dat komt in principe omdat wij zo zorgeloos en goddeloos zijn. Vat je het? Voel je hoe dat om ergens omheen draait? Maak deze leer, nee. Maar omdat wij zo zorgeloos en zo goddeloos zijn. Daarom vragen wij dat en daarom zeggen wij dat. Over die leer. En gebruiken wij ook of misbruiken wij ook die leer tot ons eigen verderf? Dat is ook een heet hangijzer. Nou, ik hoop dat hij ook eens uit de boot valt in die zin dat je zegt tegen je eigen, o lelijke bedrieger die je er bent, wat hebben je eigen nog trachten toe te dekken met de rechte leer der zaligheid, waar je niks van moet hebben. Waar je niks van moet hebben. Kom toch eens voor de draad. Dat is wel eens nodig in een menselijk leven. Hij wil zo gezegd niet zorgeloos zijn en niet goddeloos. En dat wil hij niet zijn. Maar om nou eens te aanvaarden. Ja man, precies dat ben ik nou al. Nou is er maar één leer die me daarvan kan helpen. En die me eruit kan trekken. En dat is de leer van vrije genade en van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Anders niet. Zo is het. Want overal waar men zich mee vlijt, mensen heil, daar hoor je zelf in de eerste plaats bij, is ijdelheid. Dat kan alleen de Heer. Je kan wel hier en daar een rankje aan die balk hangen, maar dat groeit niet. Er is een wijnstok nodig. Een ware wijnstok. Nou, het is onmogelijk. Dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Komt vanzelf openbaar. De vrucht van het geloof. Ja, de vrucht van het geloof waar Jacobus over spreekt. Dat is geen vrucht die het geloof vooraf gaat, maar de vrucht des geloofs. En Abraham ging. Gelovende dat God machtig was om zijn zoon als uit de doden weer te geven. Kijk, vruchten. Die zijn er alleen aan de levensboom, Christus. Om daar nou een takje van te mogen zijn. Ingeënt, ingelijfd. Dan komt er misschien nog wat voor de dag. Maar dan hoef je nooit als een takje te zeggen, kijk eens wat een boom ik ben. Ik heb vrucht. Nee, dan wijs je alleen maar naar de stam. Iedere tak wijst toch naar de stam en naar de hemel. Schuin weg, maar het gaat omhoog en naar de stam. Christus. En de Vader van ons, Heer Jezus Christus, van wie alle goede gaven en giften zijn, af en neer te dalen. Nou, die vruchten die komen later nog in de catechismus aan de orde, dus daar gaan we nu niet verder op in. We gaan naar huis. En ik hoop dat we weer wat geleerder mogen zijn. In die zin, om met Ager te leren, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand en de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. In die zin dat je mag zeggen tegen de beschuldigingen van binnen.